Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
Politiemol Mark M. is weer op vrije voeten. Door een vormfout van het OM mag hij in vrijheid zijn vonnis afwachten. De rechtbank heeft er namelijk vertrouwen in dat M. dan uit vrije wil wel weer komt opdraven. Nou hebben mollen één vervelende eigenschap. Je hebt ze nog niet gezien of ze duiken alweer onder. Goedenavond, dit is Met het oog op morgen. En wat gaan we tot 12 uur doen? Het comité dat de Nobelprijs voor de literatuur vaststelt ligt al maanden intern overhoop. 7 van de 18 leden zijn inmiddels opgestapt. En morgen geeft de Zweedse Academie een persconferentie waarin zal worden verteld hoe het verder moet met het comité en met de prijs. Ik ga er straks over praten met een van de Nederlandse adviseurs van het comité. En morgen zal de ETA zich officieel opheffen tijdens een bijeenkomst in het Franse dorp Cambo-les-Bains. Daarmee komt er na 60 jaar en 853 doden een eind aan het bestaan van de Baskische terreurbeweging. U hoort er zo dadelijk alles over. Maar we gaan eerst naar voetbal. Vanavond werd de halve finale in de Europa League, werden de twee halve finales in de Europa League gespeeld. En bij één is het uitgedraaid op verlenging. Salzburg-Marseille. En Richard van der Made volgt de wedstrijd voor ons. Dag Richard, hoe staat het ervoor?
Ja, de verlenging is zojuist begonnen in Oostenrijk, in Salzburg, waar het 2-0 is geworden na 90 minuten. En omdat in Zuid-Frankrijk, in Marseille, vorige week het ook 2-0 werd. Maar toen voor de Fransen betekent dat dus 2 keer 15 minuten verlenging. En dan weten we pas wie op 16 mei in Lyon de tegenstander zal zijn van Atletico Madrid. Want de ploeg uit Spanje rekende af met Arsenal. Het won met 1-0 voor het eigen publiek door een goal van Diego Costa vlak voor rust. En dat betekent dat Arsenal, de ploeg van Arsène Wenger, die daar bezig is aan zijn 22e seizoen, dat zij eruit liggen. En in de competitie in de Premier League doet Arsenal het ook al niet zo best. Het staat daar 6e. En dat houdt in, als dat zo blijft, die 6e plaats, geen Champions League volgend seizoen voor Arsenal. De verlenging dus is inmiddels 6 minuten... onderweg bij Salzburg tegen Marseille. Daar staat het dus nu na 2 wedstrijden 2-2.
Donderdag 3 mei.
U mag de door u aangekondigde actie morgenavond van mij niet uitvoeren.
Geen lawaai-demonstratie morgen bij de dodenherdenking tijdens de 2 minuten stilte. De initiatiefnemer bedacht direct een nieuw plan. Iets met een luchtalarm.
Dat is zo'n zwengel, zo'n handalarm.
Daarmee wil hij vlak voor de 2 minuten stilte lawaai maken.
En dan wel op een manier dat we dus net voor achter stoppen, dat we tijdens het herdenkingsmoment aan het weglopen zijn.
Maar daar wil het Openbaar Ministerie niks van weten.
Ja, en daarvoor is dat recht op demonstreren niet bedoeld.
Hij wil morgen toch naar de Dam, maar weinig kans dat hij daar komt.
En u mag ook morgenavond tussen 6 en 10 uur... niet in het voor u verboden gebied in de binnenstad van Amsterdam komen.
Dan het bootongeluk in Graven. Eind 2016 voer een schipper in dichte mist op een stuw. De onderzoekscommissie kwam vandaag met een rapport.
Onze aanbeveling is dat er ook regels moeten komen voor het varen met gevaarlijke stoffen in de mist.
Niet nodig, zeggen een paar binnenschippers. Het lag allemaal aan de stuurman zelf.
Die man die is volgens mij totaal onbekend daar. Zo. Die is er nog nooit van zijn leven geweest. En dan vaart hij daar in de mist. Nou, dat gaat niet. Dat vragen om ongelukken.
Daarnaast, een beetje schipper trekt zich niks aan van mist.
En het grappige van mij was in de mist van, ik was vroeger nogal die klootzak hier en die klootzak daar ook. En in de mist werd ik de rust zelf.
De onderzoekscommissie sprak ook over de vermoeidheid van de stuurman die het ongeluk heeft veroorzaakt.
De schipper was al 13 uur aan het varen. Omdat het dichte mist was, moest hij navigeren op de radar. Zeer vermoeiend.
Volgens een schipper had het ongeluk niks met vermoeidheid te maken.
Die denkt, ik heb een mooi recht stukje, ik ga even naar het toilet. Piloot Jan, recht vooruit.
Dus wat is de conclusie van deze stuurmannen?
Dat ze daar in die onderzoeksraad mensen moeten zetten die er verstand van hebben.
We gaan even terug in de tijd. De Britse EU-politicus Nigel Farage beledigde 8 jaar geleden België in het Europarlement op deze manier.
Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country.
Vanmiddag vond Farage dat België te veel van Europa houdt en kon het er opnieuw niet laten.
Belgium is not a nation. It's an artificial creation. But the truth is, there are two parts of Belgium. They speak different languages. They dislike each other intensely.
Tot slot Sophie uit Spaarndam. Zij bungelde hoog in de lucht toen de slagboom openging. Haar vriendinnetjes hingen ook aan die paal.
Maar ook net op dat moment liet ik meteen los en Step ook. Maar Sophie liet niet los, dus ze vloog zo de lucht in.
Het blijkt dat kinderen in Spaarndam wel vaker aan de slagboom hangen, weet dit jongetje.
We zijn wel wat gewend hier, maar dit hadden we nog niet gehad.
En wat vond Sophie er zelf eigenlijk van?
Nou, ik schrok toen ik boven hangde. En toen moest ik echt heel lang wachten.
Na een minuut stond Sophie weer veilig op de grond. En wat zeggen we dan?
En ik zou dat nooit meer doen.
Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV.
En de krant van morgen is alvast voor u gelezen door Lot Lewin.
In de kranten veel aandacht voor dodenherdenking. Trouw zocht op dat 8 van de 10 Nederlanders deze dag nog steeds belangrijk vinden. Ook het aantal plaatsen waar wordt herdacht neemt toe. Zo werden in 2013 50 huizen opengesteld voor oorlogsverhalen. Nu zijn dat er 160.
Volgens de voorzitter van het 4 en 5 mei-comité, Job Cohen, komt dat door het oplopen van de internationale spanningen. Bij dreiging van buitenaf gaan we op zoek naar onze eigen identiteit. De vrijheid is als zuurstof, zegt Cohen. Je merkt het pas als het er niet meer is.
Beheerders van stroomnetten hebben moeite om huishoudens en bedrijven tijdig van nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet te voorzien. Daarvoor waarschuwt de brancheorganisatie voor datacenters in het Financiële Dagblad. De netwerken raken overbelast.
De netwerken op Schiphol Rijk in Amsterdam-Zuidoost en op het Science Park in Amsterdam kunnen er eigenlijk al geen nieuwe bedrijven meer bij hebben. En volgens netbeheerder Alliander is ook in de rest van het land de stroom bijna op, zoals ze dat noemen.
Volgens de Volkskrant blijven steeds meer Afrikaanse migranten in Marokko hangen. De grens naar Europa zit potdicht, dus Marokko is niet langer alleen een doorgangsland, maar ook een aankomstland.
Marokko heeft al 2 grote pardonregelingen doorgevoerd, waarbij bijna 40.000 illegalen een verblijfsvergunning kregen. Die zeggen dat er maar 1 groot verschil is met Europa. In Marokko wordt volgens de migranten meer aan liefdadigheid gedaan.
Het AD heeft goed nieuws. Rond de Zuidpool is een bultruggen babyboom aan de gang. Meer dan 60% van de vrouwtjes was zwanger in de afgelopen jaren. En er zijn nu zoveel kalfjes dat de bedreigde status van de bultrug haast kan worden bijgesteld. Helaas geldt het goede nieuws niet voor alle walvissen. De blauwe vinvis heeft nog geen inhaalslag gemaakt.
Het wil nog niet echt vlotten met de kaartverkoop voor de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt in de Kuip. Met nog 3 weken te gaan is pas de helft van de kaarten verkocht, schrijft de Telegraaf. Supporters klagen over de hoge prijzen. Een kaartje kost tussen de 25 en de 50 euro.
Voor dat bedrag zie je niet alleen Dirk Kuyt nog 1 keer losgaan op het veld, maar ook Arjen Robben, Wesley Sneijder, John Heitinga, Edwin van der Sar, Rafael van der Vaart. Is de tijd al op? Nee, Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer en Philip Cocu. Nou ja, als het nou nog niet lukt met die kaartjes, dan weet ik het ook niet meer.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or make me be in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can see shiny cars. And that's when you need me there, with you I always share.
Together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here
De Baseballs met Umbrella. Spoorbeheerder ProRail gaat samenwerken met 113 Zelfmoordpreventie, de nationale organisatie die probeert om suïcides te voorkomen. De samenwerking is sinds vandaag officieel, maar 113 helpt ProRail en de Nederlandse Spoorwegen al een tijdje om spoorwerkmedewerkers te trainen, zodat ze alert kunnen reageren op mensen die mogelijk een einde aan hun leven willen maken op het spoor. Ik ga erover praten met Jan Mokkerstorm, oprichter en directeur van 113 Zelfmoordpreventie. Dag meneer Mokkerstorm, goedenavond. Alert reageren op mensen die mogelijk zelfmoord willen plegen. Wat betekent dat? Wat doe je? Hoe moet je dat doen?
Nou, in de spoorsituatie betekent het dat je mensen eigenlijk signaleert die zich wat apart gedragen. Bijvoorbeeld dralen, drentelen, ja. In gedachten verzonken zijn al een tijdje. De trein niet nemen, maar wel blijven staan. En wat zo geweldig is, is dat NS en ProRail in de afgelopen jaren 4000 medewerkers hebben getraind om gevoelig te zijn voor dat soort signalen en dan erop afstappen en contact maken. En zoals ik gisteren een van de medewerkers hoorde zeggen in het Engels, small talk saves lives. Het is gewoon zo een praatje maken en eigenlijk vragen meneer, mevrouw, hoe gaat het met u? Gaat het al goed zo? Dat kan al iemand eigenlijk uit de bubbel brengen. Uit de koker in het denken. Zal ik doen? Zal ik het niet doen? Zelfmoord plegen. En eigenlijk besluiten om ervan af te zien.
Ja, wat gebeurde dat vroeger niet?
Nou, het gebeurde natuurlijk vroeger wel.
Een praatje maken
ja,
met mensen.
Maar het is toch wel heel lang nog in dit land zo dat mensen denken, ja, als je gaat vragen, gaat het wel. En misschien denk je eraan om iets onverstandigs te doen, dat je mensen op een onverstandig idee kunt brengen. En dat is niet zo.
Ja, en bovendien als iemand tegen je zegt van, nou, ik ben van plan om voor de trein te springen, wat zeg je dan, hè?
Precies. En nou, dat heet dan handelingsverlegenheid. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ja. En het blijkt heel goed mogelijk te zijn om spoormensen, maar ook politiemensen. En we doen dat in het hele land. Dat heet de gatekeeper trainingen. Gatekeepers zijn mensen die vanwege hun werk met wanhopige mensen, burgers, in contact komen. Wij trainen die gatekeepers eigenlijk in een hele korte, 4 uur durende training de vraag te stellen, gaat het wel? Denk je misschien aan iets onverstandigs of aan zelfmoord misschien? En die dan niet schrikken van het antwoord ja en weten wat ze dan moeten doen. Namelijk erbij blijven, contact houden en samen kijken, hoe gaan wij van deze situatie naar een veiligere situatie en hoe ga jij hulp vinden?
Ja, in andere Europese landen bestond er al een samenwerking, hè, tussen spoor en hulpverlening. Waarom was dat in Nederland nog niet zo?
Nou, dit is het nieuws van vandaag, van de overeenkomst die wij voor meerdere jaren nu met ProRail hebben gesloten als 113 en ook met NS, is eigenlijk een bevestiging van iets wat al langer bezig is. Wij zijn al jarenlang met hen in de samenwerking rond trainingen. Wij krijgen ook steun van hen om de toenemend aantal telefoontjes en chats aan onze hulplijn op te nemen. Er staan zogenaamde luisterborden op de moeilijke plekken op het spoor.
Luisterborden?
Ja, dat zijn borden die eigenlijk oproepen om hulp te zoeken.
Wat zie ik dan bij een luisterbord?
Nou, daar staat op, lijkt het je leven je uitzichtloos. Ik luister, ik ben van 113. En daar staat het nummer op en onze chatlijn. En daar wordt ook echt voor gebruik van gemaakt.
Dat een soort praatpaal bij levensproblemen.
Ja, eigenlijk, je hebt op de Golden Gate Bridge in San Francisco overal telefoons hangen. Nou, tegenwoordig hoeven we geen telefoons meer op te hangen. Die hebben mensen bij zich. En die gebruiken ze ook. Dus ja. Wij krijgen regelmatig telefoon en ook chatoproepen van mensen die in de nabijheid van het spoor. Die vertellen, ja, ik heb het bord gezien. Nou, ik wil praten.
Ja, en gaat u daar dan ook naartoe?
Nee, dat 113 werkt niet met uitdrukkende ploegen of zo. Dat is ook heel vaak, blijkt dat niet nodig te zijn. Wij vragen de mensen dan wat afstand te nemen en in die afstand met ons te bespreken wat hun zo bezighoudt.
U zei, wij zijn eigenlijk al een hele tijd bezig, ja, met die training van die spoorwegmensen. Is er al resultaat te merken?
Ja, het is altijd heel moeilijk om te zeggen, kijk, er is zoveel mensen hebben wij gered. Wat duidelijk uit het onderzoek bij ProRail blijkt, is dat terwijl er een periode was van stijging van het aantal suïcides in het land, was er geen stijging op het spoor En dat kan worden toegeschreven aan de maatregelen.
Want over wat voor cijfers hebben we dat dan als het gaat om suïcides op het spoor?
Dat gaat om rond de 200, 215 mensen die helaas overlijden door suïcide op het spoor.
En u zegt, sinds we die training doen, zien we dat niet stijgen?
Nou, niet alleen de training, maar ook allerlei materiële maatregelen die ze nemen. Dus hekken, de omgeving eigenlijk minder aantrekkelijk maken of abnormaler maken, zou je kunnen zeggen. Het mooie is dat ProRail deze maatregelen op het spoor neemt, maar eigenlijk haar opdracht veel breder ziet. Zij zijn echt van overtuigd dat dat eindpunt in die spooromgeving het niet zo interessant is om ons daar alleen maar op te richten. Je moet ook het hele stroomgebied ervoor aanpakken. En dat maakt die samenwerking tussen die spoorse wereld van techniek en staal en hout met 113, wij praten, wij luisteren, we hebben een zachte kant. Dat is eigenlijk een unieke combinatie. Die ook heel succesvol is. En we gaan dat nu verder uitrollen. En ik ben er echt werkelijk van overtuigd dat wanneer anderen in het land het voorbeeld nemen van een spoorsector die een bepaald belang heeft natuurlijk, maar het eigenlijk breder ziet en onderschrijft, samen kunnen wij honderden zelfmoorden meer voorkomen dan we nu al doen.
Ja.
Dat voorbeeld dat wordt nu gevolgd.
U bent psychiater, hè?
Ja.
U weet heel veel van dit onderwerp. Waarom kiezen mensen eigenlijk voor de trein als middel om een einde aan hun leven te maken?
Ja, we kunnen ze dat niet vragen. En ik vind dat eigenlijk niet zo'n hele goede vraag om dat nu op de radio zo te bespreken.
Want u bent bang dat dat ook een verkeerd effect heeft?
Nou, voor je het weet geef ik iemand een argument in handen om wel of niet op een bepaalde manier suïcide te plegen. Ja. En het is heel belangrijk om te benadrukken dat echt de aller grote meerderheid van de mensen die bezig is, zelfs met plannen, die daar gelukkig daarvan afziet. En ik wil absoluut niet mensen in die zin vertellen dat het normaal kan zijn om op een bepaalde manier je leven te nemen, want dat is het eigenlijk helemaal niet. Voor de duidelijkheid, ik neem mensen die suïcide plegen niets kwalijk. Hen is niets te verwijten, want zij zijn zichzelf niet. Ze zijn in beslag genomen, overgenomen door hun depressie, door hun demonen. Maar om te zeggen, het is een keuze of het is een bepaalde keuze voor een middel, het is een noodsprong, het is een kat in het nauw.
Ja. En bemoeit u zich ook met de begeleiding van machinisten en conducteurs die dit meemaken?
Nee, maar ik ben er wel heel begaan mee. Wij allemaal bij 113. Gelukkig heeft de spoorsector hele goede eigen voorzieningen. En ze maken daar ook nog verdere stappen in. En ik vind het zo ontzettend belangrijk ook om te benadrukken dat die suïcides op het spoor zo'n ongelofelijke impact hebben op alle andere mensen. Niet alleen op de nabestaanden, maar ook op de machinist en ook op eigenlijk de reizigers.
Het trekt een spoor van verwoesting.
Ja, als je het zo wil zeggen. En het is echt hartverscheurend. En ik heb zo'n ongelooflijk diep respect voor de mensen die ons vervoeren. En dus ik ben ongelooflijk blij ook dat die programma's er zijn. Maar eigenlijk moet die pijn ook van de mensen die dat werk doen, moet ons ook nog des te meer inspireren om nog harder samen te werken in het hele land. En bijvoorbeeld ook door de geestelijke gezondheidszorg. Veel van de instellingen liggen bij toeval historisch in de buurt van het spoor.
Ja.
We kennen ze.
Mm-hmm.
En wat nou zo mooi is, is dat GGZ Nederland, de brancheorganisatie, mij vorige week heeft laten weten, nou, jullie hebben het altijd over een land zonder zelfmoord. 113. Wij gaan daar eigenlijk ook wel voor. Wij willen dat eigenlijk ook wel. En als we dat nu meer gaan hebben, dus dat zorginstellingen, het spoor, huisartsen, gemeenten samen gaan werken, dan kunnen wij in dit land echt honderden mensen levens meer redden dan we nu doen.
Jan Mokkerstorm van 113 Online, dank u wel. Come on people, what's the matter with you? Few got many and many few. Keep on acting in the way that we do. We won't have anything left to lose. La, 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 la. La, 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 la. Come on, baby, why we're taking so long?
so many things that can still go wrong. Poor and hungry, nobody cares. And when I'm with you, baby, I'm a millionaire. And we'll be young forever.
Aberfeldy, Young Forever. Het is crisis binnen de Zweedse Academie die de Nobelprijs voor de literatuur toekent. 7 van de 18 leden zijn inmiddels opgestapt. En dat is bijzonder, want je wordt voor het leven benoemd. Morgen geeft de Academie een persconferentie waarin zal worden verteld hoe het verder moet met het comité en met de prijs. Maar dat is allemaal nog erg geheim, net als het comité zelf. Ik ga erover praten met Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavische taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en een van de adviseurs van het Nobelprijscomité. Dag meneer van der Liet, goedenavond.
Goedenavond.
Het is wel een enorme crisis hè, binnen dat comité. Wat is er aan de hand eigenlijk?
Ja, er is van alles aan de hand. Er is in het najaar is er al een gedoe geweest, omdat er een aantal vrouwen waren die in de pers lieten doorschemen dat een van de leden van het comité, een van die 18 leden, getrouwd was met een meneer die seksueel intimidatie pleegde, een grensoverschrijdend gedrag vertoonde. En nou, dat was net in die tijd dat de MeToo-discussie in volle hevigheid losbarstte. En u kunt zich voorstellen, in een land als Zweden, waar de gevoeligheden op dat terrein echt heel erg aanwezig zijn, dat dat ook een soort sneeuwbaleffect kreeg en van kwaad naar erger werd. En inderdaad ook een aantal leden opgestapt zijn uit het Nobelcomité.
Ja, terwijl dat gewoon de vrouw van die man was.
En dat is inderdaad waar. Het is een dichteres, Catharina Frostenson, die ook in het comité zat of zit. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, dat was op zich nog niet zo'n, voor haar misschien nog niet zo'n reden om in paniek te raken. Maar wat er ook speelde, was dat gezegd werd, en door die, in de pers ook kenbaar gemaakt werd, dat die meneer ook de namen van de kandidaten lekte naar de pers. En dat daar dus een soort van, een vlieg aan de muur zat die allerlei dingen doorbriefde aan vriendjes in de media. En dat is een van de dingen die je daar absoluut niet moet doen.
Nee. Er gaan geruchten dat morgen wordt bekendgemaakt dat de uitreiking van de Nobelprijs voor de literatuur wordt uitgesteld, omdat de leden door al dat gedoe geen tijd hebben gehad om de boeken te lezen voor de shortlist. Dat lijkt me wel een heel sterk verhaal, u?
Ja, dat lijkt me ook een heel sterk verhaal. Want in principe is het zo dat vorig jaar na de zomer al gewerkt wordt met de longlist. En dan vervolgens een shortlist gemaakt wordt. En dan zou je kunnen zeggen, in de loop van het jaar komt dan de beslissing wel bovendrijven. Er is altijd een shortlist van zo'n 5 of 3 kandidaten. En ja, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Nee. Dus dat is het, dat is zeker niet in mijn optiek althans de reden. Ik denk dat ze eerder dat besluit nemen om maar geen Nobelprijs uit te reiken wellicht dit jaar.
Oh ja?
Is omdat ze nu maar met 11 leden zitten. En dat is te weinig. De fundatie van de Nobelcomité of van de Zweedse Academie schrijft voor dat er minstens 12 leden aanwezig moeten zijn.
Het comité is uitgehold.
Het comité is eigenlijk vleugellam gemaakt door het vertrek van diverse leden. De koning heeft zich ermee bemoeid. Er is her en der ook met bagger gegooid. Er is zelfs de secretaris, wat ongeveer de paus van het comité is. Die mevrouw die is ook opgestapt.
Oh, ja.
En dan zijn de werkzaamheden, zou je bijna zeggen, ook gestaakt. Ja. En het komt zelden voor dat er geen prijs wordt uitgereikt. Daar is in het verleden is dat wel eens voorgekomen. En dan is het argument wel of er is misschien geen valide kandidaat. Of de leden komen er niet uit. Maar de situatie waarin we nu verkeren, die is volstrekt uniek volgens mij.
Die shortlist wordt onder andere samengesteld met behulp van adviseurs overal ter wereld.
Ja,
u bent zo'n adviseur, hè?
Ja, ik ben er ook één, maar er zijn er heel erg veel.
Hoor. Oh, echt waar?
Denken dat ik ben niet.
Hoeveel zijn er in Nederland?
Nou, ik denk wel heel erg veel. Want alle hoogleraren in de taal- en letterkunde, en dat zijn er inmiddels nou ook weer niet zo erg veel. Maar elke universiteit heeft een hoogleraar Nederlandse letterkunde.
Ja. Nou bent u hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde. Dat heeft toch niks met Nederlandse literatuur te maken?
Nou, ik ben een Nederlander en mijn vakgebied is inderdaad de Scandinavische literatuur. Nou is het natuurlijk ook zo dat ik in zekere zin een beetje geprefereerde kennis heb. Omdat ik ook de Scandinaviërs kan bedienen in hun eigen taal.
Ja,
dus
ja,
laat ik het anders formuleren. Heel veel van de genomen Nederlanders bijvoorbeeld die ooit genomineerd zijn, die maakten alleen maar een kans als ze in het Zweeds of in het, nou in ieder geval wel in het Zweeds vertaald waren.
Daar begint het allemaal mee.
Nou, ik wil niet zeggen dat het daarmee begint, maar je kunt zien als je in het verleden kijkt dat de kandidaten die voorgedragen zijn, dat men over het algemeen wel vond dat er dan ook teksten van die mensen in het Zweeds voorhanden moesten zijn. Wie om het aan het publiek ook uit te kunnen leggen.
Wie heeft u allemaal al voorgedragen eigenlijk?
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik persoonlijk nog nooit iemand heb voorgedragen.
Oh. Dat schiet lekker op dan, hè?
Ja, nee, maar ik zou kunnen zeggen, ik ben heel erg kieskeurig. Dat is nu ook weer niet zo. Maar mijn voorgangers die hebben dat wel gedaan. En ik weet bijvoorbeeld dat Hugo Claus en Louis Paul Boon, Mulius Notenboom, Gerrit Kouwenaar, dat waren kandidaten Helle Hazen.
Oh ja.
Die door mijn voorgangers ook gesteund werden. Maar u kunt zich voorstellen dat een hoogleraar Nederlandse letterkunde hier het voortouw inneemt en dan bijvoorbeeld ons vraagt of mij vraagt en een aantal collega's van nou, wat willen jullie dat ondersteunen? En ik mooi voorbeeld is van Bob Dylan van 2 jaar geleden, van vorig jaar. Ik weet gewoon uit mijn kennissenkring dat er een aantal hoogleraren zijn die daar heel erg zich hard voor hebben gemaakt en echt gelobbyd hebben, ook in Stockholm, daar een punt van hebben gemaakt. Mm-hmm. Dus en, u ziet het, ik heb geen toegang tot die commissie als zodanig. Ik kan brieven schrijven, ik kan ze op mijn voorkeuren natuurlijk wijzen. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat ik echt mezelf zie als een adviseur van de commissie.
Is er wel eens een Nederlander een serieuze kandidaat geweest?
Ja, er zijn in het verleden wel een paar geweest. Ik weet bijvoorbeeld van Johan Huizinga. Dat is een van de allervroegste. Coupeers.
Herfstijn in de middeleeuwen. Maar ja, daar praten we over een eeuw geleden.
Juist, ja.
Maar bijvoorbeeld Harry Mulisch.
Mulisch is ook voorgedragen.
Oh ja? En voorgedragen wil zeggen dat je een van de 100 namen bent? Of is dat een serieuze kandidaat geweest?
In mijn optiek is hij tot die lijst van 20. Hè. Dus er is een longlist. Het is een hele grote lijst van 200 namen ongeveer. Die wordt teruggebracht tot ongeveer 20. En dan 3 à 5. En van die lijst van zo'n 20, daar is Mulisch zeker bij geweest. En Cees Notenboom maakt daar ook deel van uit. En Hella Hazen destijds ook.
Op die lijst van 20?
Ja.
Ja. Maar hij heeft dus nog nooit in Nederlander gewonnen.
Nee, het is echt wel ook wel een pijnpunt. Want het Nederlands is een van de weinige talen in, zeker in wat grotere talen. Want we denken altijd dat we een heel klein taalgebied zijn, maar dat is helemaal niet zo. Mm-hmm. Als je het vergelijkt met andere Europese talen, is Nederlands echt wel een forse een taal met een grote groep sprekers en gebruikers. Mm-hmm. Maar het is inderdaad gek dat wij nooit echt tot die laatste inner circle zijn doorgedrongen. En ja, misschien ligt daar ook wel een taak voor mij en mijn collega's om dat tij enigszins te keren. Want nou ja, toen u mij belde, dacht ik natuurlijk van ja, er komt zeker een vraag van nou, stel dat u iemand mag voordragen, aan wie denk u dan? En ik zou bijvoorbeeld iemand als Geert Mak, Arnon Grunberg, dat zijn wat mij betreft de twee namen die zich aandienen. En Geert Mak zou wat mij betreft ook een hele valide kandidaat zijn. Want als je in het verleden kijkt, auteurs niet alleen met een aansprekend oeuvre, maar vooral ook auteurs die over hun eigen oeuvre geschreven hebben en daarop gereflecteerd hebben. Dus het is ook nog een kwestie van kun je uitleggen wat je doet. En wat meer Geert Mak doet als historicus, als de manier waarop hij populariseert.
Die is Nobelprijswaardig.
Die is zeker. En die past heel mooi in het beeld wat Alfred Nobel zelf had van de literatuur. Want u moet niet vergeten dat in zijn testament, daar had hij het maar over een handjevol prijzen. Hij had het alleen maar over de chemie, de literatuur, de natuurkunde, de medicijnen en de vrede. Alle andere Nobelprijzen zijn er later pas bijgekomen. bedacht. En die Nobel die had in zijn testament laten opnemen dat het moest een oeuvre zijn of een boek zijn. Het mocht zelfs aan één boek worden toegekend, of één literair boek. Maar het moest vooral een zeker idealisme uitstralen. Het moest een zekere humaniteit. Ja.
Mack en Grunberg vindt u wel kandidaten?
Absoluut.
Dat betekent dat u ze ook gaat voordragen?
Ik ga dat niet heel erg uitventen. Maar ik denk wel dat ik langzamerhand eens wat collega's ga benaderen. Ik heb het in het verleden ook wel eens genoemd bij collega's. Van nou, zullen we daar eens een slag voor slaan? Ja. Dus misschien, ik ga dat niet aan de grote van de daken schreeuwen.
Nee, maar ik hou het verder voor me, hoor.
Ja, er luistert verder niemand mee, hè?
Nee, dat is waar. Wij weten van Harry Mulisch, hè, dat hij dan altijd in gezelschap van de pers naast de telefoon zat en dat hij genoemd werd. Werkt dat zo?
Nou, laat ik het zo zeggen. Die kandidaat die het wordt, die de prijs krijgt, die wordt echt wel van tevoren benaderd door de secretaris van de Zweedse Academie.
Weet het van tevoren?
Ja, die weten het echt van tevoren. Want ze willen niet met iemand op de proppen komen die vervolgens zegt van nou nee hoor, ik heb er helemaal geen zin in. Dat hebben ze één keer meegemaakt of twee keer meegemaakt. Oh, ja? En dat willen ze echt niet weer. En bij Bob Dylan speelde het natuurlijk ook. Hè, van gaat hij de prijs eigenlijk wel aannemen? Zal hij hem wel accepteren? Nou, dat is een heel circus wat veel aandacht heeft gegenereerd voor de Nobelprijs voor de literatuur. Maar ik ben ervan overtuigd. Het zou me echt verbazen als Dylan niet van tevoren had gezegd. Getekend had zelfs misschien wel voor. Ik ga die prijs wel aanvaarden.
Dus dat wachten van Mulisch, dat was eigenlijk meer een toneelstuk dan dat het iets te maken had met een kans maken.
Ik denk dat het heel precies past in het zelfbeeld van Harry Mulisch. En dat het ook wel heel mooi past in de mythe van de Nobelprijs. Het in stand houden van een zekere mythologie eromheen. Een spanning. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk echt dat men wel gepolst wordt van tevoren.
Wanneer moet u weer een voordracht doen?
In de loop van het jaar dan stuurt de Zweedse Academie naar alle universiteiten in Nederland een brief aan de faculteiten voor de taal- en letterkunde met het verzoek om kandidaten voor te dragen. En naar aanleiding van dit gesprek kan ik u wel vertellen dat ik er heel hard over na zal denken of eens wat collega's te bellen. En te bezoeken en misschien een voordracht te gaan doen volgend jaar.
Nou, professor van der Lieten, de hele eer van de Nederlandse literatuur is op u gevestigd. Nee, dus we hopen dat
er zijn heel veel andere collega's die dat ook wel zullen mee ondersteunen.
Nou, maar het is in elk geval mooi dat de oogluisteraar weet uit welke hoek de wind misschien gaat waaien. Dank u wel.
Ik doe mijn best.
Ja. En we gaan meteen door naar Richard van der Malen, want die zit nog steeds bij de halve finale in de Europa League. Salzburg, Marseille. Dag Richard.
Dag. Het is inmiddels afgelopen. En Olympique Marseille, zij vieren feest. De Fransen gaan op 16 mei de finale spelen tegen Atletico Madrid. Er was een verlenging nodig om een winnaar aan te wijzen in Oostenrijk in de wedstrijd halve finale Europa League tegen Red Bull Salzburg. Maar in de tweede helft van de verlenging een doelpunt van de Portugees Rolando zorgde ervoor dat de Fransen dus doorgaan naar de eindstrijd. Een corner van Payet, de uitblinker vooral in de eerste wedstrijd. En Rolando vindt dan uiteindelijk uit die corner het uiterste hoekje. En zo is het dus geëindigd in een 2-1 overwinning. Dat wel voor Salzburg. Maar dus niet genoeg na de 2-0 overwinning van Olympique in het eerste duel om de finale te bereiken voor Salzburg. En dat betekent dat Atletico Madrid de tegenstander is. De Spaanse ploeg rekende af. Eerder vanavond was dat al met Arsenal 1-0. Doelpunt van de Braziliaanse spits op slag van rust, Diego Costa. Finale Europa League dus, Atletico Madrid tegen Olympique Marseille in Lyon.
U hoorde Richard van der Malen. Morgen zal de Baskische terreurbeweging ETA zich officieel opheffen tijdens een bijeenkomst in het Franse dorp Cambo-les-Bains. Ik ga erover praten met onze correspondent in Spanje, Rob Zoutberg. Dag Rob, goedenavond.
Hi Koen, hallo.
Hoi, er waren al eerder berichten over ophef, hè? Maar morgen is het definitief.
Ja, de terreurgroep die al, waarvan iedereen het idee heeft dat die toch al opgeheven was, dat het toch al allemaal voorbij was, is jaren bezig geweest om daar nog eens met z'n allen over te praten. Je weet, er gold al sinds 2011 een soort einde van de activiteit, van de terreuractiviteit, maar ze hadden zichzelf nog nooit opgeheven. Nou, wat je zegt, dat gaat dus morgen gebeuren om 12 uur. Ja. Op 12 kilometer, 14 kilometer is dat zelfs van de Spaanse grens, in dat plaatsje Campolebbe. En daar krijgen we een hele ceremonie, want het moet wel echt allemaal heel groots en meeslepend gaan, wil ETA. Dus echt, hè, wat zij zelf zeggen, de totale ontmanteling van hun structuur gaan aankondigen.
Ja. Waarom doen ze het daar eigenlijk? Is daar een reden voor?
Ik heb geen idee. Kijk, dat stukje Frankrijk, dat geldt natuurlijk ook als hun Baskenland. Het Franse Baskenland. Ze hebben nogal wat aanhang ook daar. Ik denk dat het een beetje gevoelig. Misschien kan het ook wel geen eens in Spanje zelf gehouden worden, hoor. Zo'n bijeenkomst. Ik heb eigenlijk geen idee. Maar het is, de aanhang hebben ze in ieder geval daar wel. En daar komen ook morgen trouwens een aantal Baskische partijen komen ook daar naartoe om daar aanwezig te zijn. Het deelstaatbestuur heeft trouwens wel gezegd van Baskeland dat ze daar niet bij zullen zijn.
Die terreur van de ETA heeft enorm veel levens gekost. 853 doden.
Ja.
Wat was meestal hun werkwijze?
Nou, er zijn een aantal manieren geweest om mensen te doden, waarbij je moet opmerken, dat blijft voor mij bovenaan staan. De meeste doden vallen als Spanje een democratie wordt na 1975, na de dood van Franco. Hè. 9 van die 10 doden, als je er 853 hebt, nou 9 van de 10 valt in de democratie. Het gaat op allerlei manieren, bomaanslagen, mensen neerschieten op straat, bomauto's, gericht. Direct gericht tegen militairen, tegen politiemensen, maar soms ook gewoon tegen burgers. Ik was vandaag, we hebben een reconstructie gemaakt van een aanslag van de ETA in Barcelona. En daar werd gewoon een bomauto gezet in een winkelcentrum.
Wanneer was
dat? Supermarkt. Dat was in 1987.
Ja, en jij bent er geweest vandaag.
En dan vallen daar toch in één klap 21 doden bij zo'n aanslag. Echt, dan heb je het over een arbeiderswijk. Hè? Dan heb je het niet over het mooie Barcelona. Dan ben je een heel eind het centrum uit aan het rijden. En dan kom je daar bij die hypercore in zo'n buitenwijk. Nou, daar komt dan een bommotor te staan. Ze zeggen steeds, ETA heeft steeds gezegd, we hebben 3 keer gewaarschuwd met telefoontjes dat die auto kon nog gaan ontploffen. Politie is destijds wel gaan zoeken. Maar ze kregen, moet je ook nagaan, Koen, dat gebeurde ze in jaren. Mm-hmm. Dat er wel 20 telefoontjes per dag binnenkomen bij politiediensten. Dat er weer ergens een bom staat. Ja. En ze konden destijds niks vinden. En dan ontploft uiteindelijk dat explosief. Hè? Dus ze hebben zo'n explosief gemaakt. Een vat met 100 liter benzine eraan vastgekoppeld. En dan ook nog opgeloste lijmresten. Mm-hmm. Waardoor, nou, ik zal je de details besparen. Maar het is een soort napalm geweest wat zich op de huid. Van al die klanten in die winkel vast ging plakken.
En jij hebt met overlevenden gesproken vandaag.
Ja, ik heb met mensen gesproken die daar toekeken. En ook met iemand die daar binnen is geweest op het moment dat inderdaad de vloer onder hem wegzakt, eigenlijk op het moment dat die bom had ontploft.
Ja. En wat was het meest pregnante verhaal wat je is bijgebleven?
Nou, hij vertelt hoe die ten eerste. Er beginnen allerlei delen in die supermarkt rond te vliegen. Allemaal losse stukken metaal. Dus je kan alleen maar nog kruipen over de vloer in de hoop dat je niet zo'n splinter tegen je hoofd krijgt. Maar hij sleept dan ook nog een vrouw mee die daar ook in die winkel was. Mm-hmm. En wat me dan bijbleef vandaag, dat is ook gruwelijk detail. Ze had een hele grote bos blond haar en die staat helemaal in brand. Terwijl die dat warenhuis uitsleept.
Zo.
Met zijn zoontje van 2 ook in zijn andere hand.
Oh, ja.
Het was ook, dat was gewoon een niet gerichte actie in een arbeiderswijk van Barcelona. Ook dat is de ETA geweest.
Ja. Dat is 30 jaar geleden nu. Hè. Kun je merken dat dat voor altijd impact heeft gehad op die mensen?
Ja. Kijk, de ETA die zal morgen aankondigen. Dat hebben ze ook in hun communiqué gezet. Wij gaan morgen op in de Baskische samenleving. En dat is natuurlijk allemaal heel mooi gezegd, maar voor mensen die slachtoffer zijn of die nabestaanden zijn. Ik heb vandaag ook een vader gesproken van een politieman die ook gewoon maar een stuk metaal tegen zijn hoofd kreeg bij een ontploffing. Terwijl hij een hotel aan het ontruimen was. Kijk, voor die mensen gaat dit nooit voorbij. En voor die mensen vinden ook dat er in het verleden misschien wel te makkelijk over hun lijden is heen gestapt. Ja, er vielen zoveel doden. Er waren jaren waarin tientallen doden vielen, dus de bladzijden
een beetje op de grote hoop kwam. Ja,
de bladzijden moesten wel heel snel worden omgeslagen. En daarna was het weer over op de orde van de dag. En eigenlijk pas nu komen die mensen eraan toe om ook gehoord te worden. En hebben ze ook voor het eerst het idee dat er naar hun verhaal ook geluisterd worden. En voor hun gaat er morgen helemaal niks voorbij, hoor. Dan gaat het verlies gaat en de herinnering aan die terreur gaat gewoon verder. Ja.
Zijn de Basken eigenlijk blij met het opheffen?
Ja, ik zou denken van wel. Baskenland is natuurlijk ontstellend veranderd in de afgelopen jaren. Hè. Moet je even voorstellen, Baskenland eind jaren 90, dat was echt een loodzware omgeving om naartoe te gaan. Ik weet niet of je er wel eens in die jaren geweest bent. Je had in die centra van San Sebastián in Bilbao, had je die volkscafés, de Rico Tabernas van de separatisten. Nou, dan kon je echt. Ja, ik kwam daar als buitenlands journalist wel naar binnen, maar daar ging een gewone Spanjaard. Of een gewone Bas ging daar niet naar binnen. Weet je, de fooiepot op de bar voor de gevangenen. De gevangenstrijders als helden aan de muur in zwart-wit foto's. En er werd op ze gedronken. En alle fooien die gingen voor die lui in de fooiepot. Kijk, dat is allemaal verdwenen. Als je nu terugkeert naar Bilbao of naar San Sebastián, waar ik niet heel lang geleden was. Mm-hmm. Dat herken je niet meer terug. Daar is. Ook doordat het geweld is verdwenen, is er iets anders voor teruggekomen. Er is toerisme voor teruggekomen. Die oude industriesteden zijn veel meer service steden geworden, met hele mooie hotels, met een Guggenheim Museum in Bilbao, waar je heerlijke tapas kan eten. In diezelfde oude volkscafés. En waar ik was daar, toen ik de laatste keer was, heel verbaasd over, dat je er werkelijk geen spoor meer van terugvindt. Dat vond ik vandaag ook bij die supermarkt waar ik was. Nergens een bordje wat eraan herinnert wat er gebeurd is. Ik sprak niet heel lang geleden Fernando Aramburu, die een Baskische schrijver, die een geweldig boek heeft geschreven over dat verleden van de ETA. En hij heeft één ding waar je misschien optimistisch kan zijn, maar je ook zorgen over kan maken. Dat is ook voor jonge Basken, hè, voor Basken die nu 17, 18 jaar zijn, die ETA ook helemaal niks meer betekent. En je echt moet inmiddels gaan uitleggen wat dat ook weer allemaal was.
Ja. Toch zijn er nog steeds Basken die onafhankelijk willen worden. Tijdens de verkiezing voor het regionale parlement in 2016 kreeg de separatistische coalitie 21% van de stemmen. Dus het sentiment is er nog wel.
Ja, het sentiment is er wel. Alleen De aanhang die denkt dat je dat op een radicale manier voor elkaar kan krijgen, die is helemaal verdwenen. Er zijn nog, geloof ik, 20 ETA-leden op dit moment die ergens rondlopen. De aanhang om dat op een radicale manier op te lossen met geweld, dat is verdwenen. Dat wil niet zeggen dat het sentiment niet weg is en dat die Baskische nationalisten niet altijd proberen. Hè, dat zie je ook nu weer. De centrale regering regeert met minderheid, krijgt dan steun van de Basken om dan toch de begrotingsplannen erdoor te krijgen. Maar het gaat altijd in ruil voor weer een klein stukje autonomie erbij. Weer een klein stukje meer zeggenschap. En ja, het sentiment is niet weg. En dat zal ook altijd wel blijven bestaan.
Maar mooi is in elk geval een historische dag. Rob Zoutberg, dank je wel voor je verhaal.
Tot ziens. Hoi.
Dag. Deze week staan we in het oog stil bij het 70-jarige bestaan van de staat Israël. Dat doen we met verschillende gasten. Vanavond met journalist Frits Barend, uitgever van het tijdschrift Helden. En we gaan praten over de Israëlische sport. Frits, goedenavond.
Goedenavond.
Morgen begint de Giro met een tijdrit door de straten van Jeruzalem. Het is voor het eerst dat de start buiten Europa plaatsvindt. Leeft dat erg in Israël?
Nou, ze vinden het wel heel leuk, maar sport is belangrijk in Israël, maar niet heel belangrijk. Er zijn belangrijkere zaken in Israël en dat is toch helaas altijd weer het overleven en de drang om te leven. Maar die Giro leeft wel. Ze vinden het wel heel leuk dat die start, maar je moet niet denken zoals in Apeldoorn een paar jaar geleden in Nederland dat er tienduizenden mensen langs de kant staan. Dat zeker niet. Bovendien is het nog Shabbat, ingaand Shabbat, vrijdagmiddag. Dus iedereen heeft dan vrij, gaat naar huis toe. Dat is ook heel slim gedaan om dan in Jeruzalem te doen.
Ja.
Dan is het ook niet zo druk op straat. Nee. Dus er zal wel publiek zijn, maar het is niet massaal.
Nee. Wat zijn wel grote sporten in Israël?
De grote sporten zijn basketbal en voetbal. En ze zijn met schaken heel goed. Oh ja. Het is ook altijd goed weer. Dus je kan altijd buitensport. Hè. Je kan tennissen, surfen. Er wordt heel veel op het strand natuurlijk gesurfd. Ja. Maar voetbal en basketbal zijn de belangrijkste sporten. En met name met basketbal. Maccabi Tel Aviv heeft geloof ik 6 keer de Europa League of de Europa Cup gewonnen. En dat is echt, daar zijn ze echt heel goed in.
Ja. En volgen ze ook het voetbal buiten Israël?
Ja, het Nederlands elftal is waanzinnig populair.
Oh ja.
Johan Cruijff. Jordi Cruijff zit al 6 jaar bij Maccabi.
Hè?
Nu misschien niet meer, maar vroeger wel.
Nou, nog wel, vergis je er niet in. Ze vinden het echt heel erg. Ik bedoel, Israël haalt bijna nooit de eindronde van een EK of WK. En dan is Nederland wel het land waar ze graag naar kijken. Maar in 88, toen Nederland op zaterdagmiddag om 3:00 de finale speelde van het EK in München. Ja. En dat is Shabbat. En een heleboel, ook orthodoxe Joden, wilden graag die finale zien. En toen is er echt officieel aan de opperrabijn toestemming gevraagd om op naar die wedstrijd te kijken. Als ze op vrijdagavond hun televisie al aandeden, hoefden ze er niet aan te komen. Mochten ze zaterdagmiddag naar die finale kijken.
Ja, maar je
en
zegt,
ik weet me ook nog.
Ga je gaan.
Nou, toen Jordi Cruijff 4 of 5 jaar geleden voor het eerst met Maccabi Tel Aviv, na 10 jaar niks gewonnen te hebben, kampioen van Israël werd, toen werden ze gehuldigd op het Rabinplein. En er waren 100.000 mensen.
Ja.
En zijn vader Johan en zijn moeder waren naar die wedstrijd toegekomen, die kampioenswedstrijd. En Johan had daar een beetje, voelde zich toch een beetje opgeladen. Dat was het kampioenschap van zijn zoon. Maar het publiek vroeg om Johan Cruijff. En toen kwam hij op dat balkon te staan. En ja, dat Rabinplein ontplofte zowat. En Johan is dan weer heel bescheiden. Die zwaait en gaat dan gauw terug. Want de aandacht moest naar zijn zoon gaan. Het is zelfs een keer gebeurd toen Barcelona speelde een Europacupwedstrijd in Beersheba.
Ja.
En een half uur voor de wedstrijd komt de president van Israël komt het stadion ingereden onder zware bewaking. Want die wilde per se even Johan Cruijff de hand schudden.
Ah, ja.
En toen zei Johan wel, ik moest wel even laten zien wie ik was. Dus we wonnen met 7-0.
Ja. En wie is eigenlijk de Johan Cruijff van Israël wat bekendheid betreft?
Nou, dat is een basketballer. Dan moet je bij de basketballers kijken. Tal Brody, Berkovic, dat zijn dan de Johan Cruijffs van de sport daar. Je hebt wel nog wat aardige voetballers gehad. Nu nog bij Brugge, Revailov. En je hebt Yushi Benayoun gehad, die heeft nog even bij Ajax gespeeld. En Elioana, die toen met Mechelen tegen Ajax de Europa Cup 2 won. Maar de basketballers zijn echt de helden dan in Israël.
Ja. Hoe komt het eigenlijk dat we zo weinig weten van sport in Israël? Zijn er geen topprestaties waar de wereld van onder de druk is?
Nou, dus het probleem natuurlijk, dat zie je steeds bij Ajax ook steeds meer. 18, 19, 20 jaar, dat zijn al de jaren dat jonge sporters gescout worden. En in Nederland, in Israël ga je het leger in. Jongens tussen 18 en 21, op 18 gaan ze 3 jaar het leger in. Vrouwen gaan 2 tot 3 jaar het leger in.
Ja.
Daarna moet je verplicht, nog tot je 40ste, moet je nog 6 weken reservedienst doen. Bij vrouwen geldt het ook. Als je officier bent, moet je 1 jaar langer in het leger. Ja. Nou kun je in het leger wel bepaalde voordelen krijgen, bepaalde faciliteiten krijgen dat je kunt sporten. Maar elke Israëli vindt het ook een plicht om het leger in te gaan. Er is ook geen Israëli die zegt, ik wil niet het leger in. Want het leger, ja, zonder het leger is er geen Israël.
Dus die
en dat
cruciale
leeft heel
jaren,
sterk bij al die Israëliërs.
Ja, dus die cruciale jaren als sportman, die mis je eigenlijk, omdat je in het leger moet.
Nou, ze krijgen wel faciliteiten, maar het leger is niet secundair daar. Ik bedoel, vroeger had je nog als militaire elftal of dat je dan vrijstelling krijgt. Maar een Israëliër wil dat ook niet. Die vindt het ook een verplicht. Ik hoor in het leger te dienen. Al mijn vriendjes en vriendinnetjes hebben het ook gedaan, dus ik ook. En dat is natuurlijk tussen je 18 en 21, dat is een belangrijke fase in je leven al.
Ja, tuurlijk.
In je sportontwikkeling.
Ja. Israëlische clubs spelen eigenlijk bijna altijd tegen Europese clubs. Hè? Waarom niet tegen buurlanden bijvoorbeeld?
Nou, dat is eigenlijk een hele negatieve, schandelijke oorzaak. Aziatische landen hebben vaak geweigerd tegen Israëlische ploegen te spelen. En gelukkig heeft de UEFA toen op een gegeven moment gezegd, eerst was Israël gastlid. En ik geloof sinds eind jaren 80, begin jaren 90 is Israël officieel lid van de UEFA. Zodat ze al hun Europacup wedstrijden kunnen spelen. Maar het is ook een keer gebeurd, die nu de speler, de beste speler van Engeland is verkozen. Ben Salah, die Egyptenaar.
Ja.
Mohamed Salah, die speelde 5 jaar geleden nog bij Basel. En Basel speelde toen Europa Cup tegen Maccabi Tel Aviv, tegen Jordi Cruijff. En dan is het de bedoeling dat die spelers elkaar een hand geven vlak voor de wedstrijd. En toen de spelers van Maccabi Tel Aviv bij die spelers van Basel kwamen, draaide Salah zich demonstratief om en ging zijn veters vastmaken. Dat is natuurlijk een ongelofelijke belediging geweest. Ja. Want hij zegt, ik wilde geen Israëliër een hand geven. Maar hij vergat daarbij dat er 3 Arabische Israëliërs in het elftal van Maccabi Tel Aviv spelen. En Jordi Cruijff was daar ontzettend kwaad over. Die vond het heel kwalijk dat op deze manier sport in de politiek of politiek in de sport werd gebracht. En hij zegt, bovendien bij mijn club Maccabi Tel Aviv letten wij er ontzettend sterk op dat er geen enkele discriminatie is. Dus de Arabische spelers en de Israëlische spelers gaan heel goed met elkaar om en delen ook dingen met elkaar. Er zijn ook, als de Ramadan is, dan wordt er ook rekening gehouden met Arabische spelers. En dat is bij Maccabi Tel Aviv. Ook de eigenaar van Maccabi Tel Aviv let daar heel sterk op.
Ja. En we hebben het nog helemaal niet gehad over de Maccabi Games. Dat zijn Olympische Spelen voor Joden in de wereld. Zijn die populair?
Nou ja, die zei, nou ja en nee, dat is eigenlijk oorspronkelijk, je weet, Ben Brill. Mm-hmm. Morgen is de sportherdenking in het Olympisch Stadion, die gaat ervoor boksen.
Ja.
En Ben Brill is daar, is een van de bekende Joodse boksers geweest, die in 36 weigerde naar de Olympische Spelen in Berlijn te gaan. Mm-hmm. En in 35 was hij de eerste Nederlander die op die Maccabiade goud won als bokser. En daar is hij ook heel trots op. En hij heeft later ook altijd met een Davidster op zijn broek gebokst. Mm-hmm. En die Maccabiade is ontstaan omdat Israël, of de toen nog niet Israël, maar die Joden die daar woonden, niet aan de Olympische Spelen konden deelnemen in 36 Berlijn. Mm-hmm. Na de oorlog is het ook vaak heel moeilijk geweest om deel te nemen aan de Olympische Spelen. En daardoor zijn toen die Joodse Olympische Spelen in het leven, op die Maccabiade. Ik ben daar een paar keer geweest, ook als chef de mission. Het is een groot evenement. De opening is helemaal uitverkocht en is de president er ook. En het is een opening zoals bij de Olympische Spelen of bij een WK voetbal. Maar daarna spelen we wedstrijden en als er dan 30 man langs de kant staan, dan is het veel. Maar ja, dat heb je ook gezien bij het Europees voetbalkampioenschap in 2013. Voor elftallen onder 21 jaar, waar Nederland aan deelnam. Nederland speelde in Netanya, mocht toen altijd trainen met Maccabi Tel Aviv. Dat had Jordi Cruijff, had ze dat aangeboden.
Uh-huh.
En ja, daar zaten 2.000-3.000 man op de tribune.
Ja, morgen dus die start van de Giro. Jij hebt zelf de proloog gereden. Is dat een mooi parcours?
Ja. Ja, het is een prachtig parcours. Ik heb met Johan van der Velde ben ik voor Helden naartoe geweest. En we hebben die proloog gereden op zaterdagochtend om 6:00. Dat is een Shabbat. We waren de enige op de weg.
Ja.
En het is een vrij lastig parcours. Het is niet een parcours voor een rouleur die echt even aan één tempo doorrijdt. Je moet draaien, je moet keren. En vrij lastige klimmetjes zitten erin. Dus ideaal, zeg ik erbij, voor Tom Dumoulin.
Dus het wordt
ideaal parcours voor Tom Dumoulin.
Het wordt dan wel een opgave, begrijp ik.
Nou ja, het is geen makkelijke. Ik weet het, ik reed achter Johan van der Velde. En toen hij boven was, moest ik nog halverwege. Ik was kapot. Maar voor Johan van der Velde, die kan dat. Hè? Ja. Die kan en tijd rijden en die kan klimmen. Dus dat maakt hem vanmorgen favoriet.
Ik sprak met Frits Barend over sport in Israël. Dank je wel. En dit was Met het oog op morgen. Na 12:00 nooit meer slapen. En morgen is er weer een oog. En ik zal u maar vast waarschuwen. Want daar zit die ene Koen Verbraak. Ich wünsche dir eine mooie und rustige Nacht. Freunde,
es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Je bent ondernemer en daarom bouw je aan een dreamteam. Dat bruist van talent, zingt van ambitie en dat kookt van wilde plannen.
Ja, en wat nou als ze straks wat meer bij hun kinderen willen zijn?
Dan is er Wegwijs in arbeidsvoorwaarden. Het praktische e-book van Centraal Beheer om je te helpen met goede werkafspraken. Gewoon even Apeldoorn bellen of download hem op centraalbeheer.nl/zakelijk.
Kies de Renault Scenic als je een ruime familieauto zoekt. Of de nog ruimere Grand Scenic als je familie wat groter is. Wil je morgen al met je familie op stap? Kom dan vandaag nog naar de Renault dealer, want ze zijn direct uit voorraad leverbaar. Je rijdt de Scenic zakelijk al vanaf €469 per maand. Bovendien krijg je een accessoirescheck van €1500. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Vroeger betekende Moederdag echt iets voor mijn moeder. Dat mochten we niet vergeten, hoor. En nu? Nu herkent ze haar eigen kinderen niet meer.
1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. Stop dementie. Steun Alzheimer Nederland op stopdementie.nl.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Mijn vader wil zijn vermogen duurzaam laten beheren. Maar nu vraagt hij zich af welke nieuwe groene bank daar geschikt voor is. Nou, toen kon ik hem vertellen dat zijn eigen bank, ABN AMRO Mees Pierson, juist een van de grootste in duurzaam vermogensbeheer is.
Laat uw vermogen ook duurzaam beheren. Bekijk het rendement van onze duurzame portefeuilles op abnamromeespierson.nl en bespreek met ons wat er mogelijk is voor uw vermogen. Beleggen brengt risico met zich mee. U kunt uw inleg verliezen.
NPO Radio 1.